Lezen vanavond dezelfde schriftlezing als vanmorgen, 2 Samuel 21, vers 1 tot en met vers 14.
En er was in Davids dagen een honger, 3 jaren, jaar achter jaar. En David zocht het aangezicht des Heren. En de Heren zeide, het is om Sauls en om des bloedhuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zei tot hen, de Gibeonieten nu, die waren niet van de kinderen Israëls, maar van het overblijfsel der Amorieten. En de kinderen Israëls hadden hun gezworen, maar Saul zocht hen te slaan in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. David dan zeide tot de Gibeonieten, wat zal ik jullie doen? En waarmee zal ik het verzoenen? Dat gij het erfdeel des Heren zegent. Toen zeiden de Gibeonieten tot hem, het is ons niet te doen om zilver en goud met Saul en met zijn huis. Ook is het ons niet om iemand te doden in Israël. En hij zei, wat zegt gij dan, dat ik het doen zal? En dat ze zeiden tot de koning, de man die ons teniet gemaakt en tegen ons gedacht heeft, dat we zouden verdelgd worden, zonder te kunnen bestaan in enige landpalen van Israël. Laat ons 7 mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen de Heere ophangen, die Gibea zelfs. O, gij verkoren des Heren. En de koning zeide, ik zal hen geven. Doch de koning verschoonde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, om de eed des Heren die tussen hen was, tussen David en tussen Jonathan, Sauls zoon. Maar de koning nam de 2 zonen van Rispa, dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mefiboset, daartoe de 5 zonen van Michals zuster, Sauls dochter, die zij, Adriel, de zoon van Barzillai, de Meholatiet, gebaard had. En hij gaf hen in de handen Gibeonieten, die hen ophingen op de berg, voor het aangezicht des Heren. En die 7 vielen tegelijk. En ze werden gedood in de dagen van de oogst, in de eerste dagen in het begin van de gerstenoogst. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak en spande die voor zich uit op een rotssteen, van het begin van de oogst, totdat er water op hen drupte van de hemel. En ze liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten desdaags, noch het gedierte van het veld des nachts. En het werd David aangezegd wat Rispa, de dochter van Aja, zelfs bijwijf, gedaan had. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon, van de burgers van Jabes en Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat van Bethsan, al waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, ten dagen als de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa. En hij bracht vandaar op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon, ook verzamelden zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Alzo werd God na deze landen verbeden.
Vandaag ligt voor ons opengeslagen, gemeente, de geschiedenis van 2 Samuel 21. We hebben vanmorgen gezien wat het gebed is van de Gibeonieten en hoe koning David daarmee omgaat. En vanavond kijken we naar het tweede deel van deze geschiedenis. En die geschiedenis concentreert zich dan op Rispa, een van de vrouwen van Saul. Kern van dit gedeelte zijn de versen 10 en 11. En ik wil deze beide versen voorafgaan aan de verkondiging van Gods woord met u lezen. Vers 10 en 11 van 2 Samuel 21. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak, spande die voor zich uit op een rotssteen van het begin van de oogst, totdat er water op hen drupte, dat is op die lijken van de hemel. En ze liet het gevogelte van de hemel op hen niet rusten, desdaags nog het gedierte van het veld des nachts. En het werd David aangezegd dat Rispa, de dochter van Aja, Sauls bijwijf gedaan had. Hetzelfde thema en ook dezelfde puntenverdeling als vanmorgen, maar dan nu geconcentreerd op Rispa. Thema is Davids trouw aan Rispa. We letten op de nood van Rispa, het gebed van Rispa en de God van Rispa. En ik zal aan het einde van de preek ook wel uitleggen waarom we vanmorgen en vanavond hetzelfde thema en verdeling hebben. Dus de nood van Rispa, het gebed van Rispa en de God van Rispa. Het zal me niet verbazen als vanmorgen na afloop van de dienst er in een gezin onder ons, of misschien ook wel bij een echtpaar, een behoorlijke discussie losbarst over deze geschiedenis. Het is toch eigenlijk ook niet normaal wat we hier lezen. Laat ik het maar gewoon ook zo zeggen. 7 onschuldige mannen, die worden opgehangen vanwege de zonde van hun vader of opa. Moet dat nou zo? Is hier eigenlijk ook niet sprake van ordinaire bloedwraak? Oog om oog, tand om tand, leven voor leven. Nu, ik denk dat het goed is dat we aan het begin ook van deze tweede preek over deze geschiedenis 2 opmerkingen maken. In de eerste plaats deze opmerking: wij zijn kinderen van deze tijd. We staan aan het begin van de 21ste eeuw en we hebben ook zo onze gedachten bij wat recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid is. En onze gedachten en onze voorstellingen worden ingekleurd door onze tijd en door onze samenleving. Mag ik tegenover die gedachte, dit is niet normaal wat hier gebeurt in 2 Samuel 21, ook een andere vraag plaatsen? Is het dan wel normaal dat wij als mensen van het Westen ontwikkelingshulp aanbieden in Afrikaanse landen onder een paar voorwaarden? Dat abortus gelegaliseerd wordt. En dat deze landen ook ons genderbeleid moeten overnemen. En als we dat niet doen, blijft de hand op de knip. Dat is zending van geseculariseerde heidenen. En dat is niet normaal. Dat we onder voorwaarden van kindermoord, want dat is abortus, ontwikkelingshulp willen aanbieden. En dat vinden we denk ik wel normaal. Tenminste, misschien ligt het bij u anders, maar ik lig daar niet zo vaak wakker van. En ik zeg het op mijn schande. Het haalt mij niet uit mijn slaap, dit beleid. Het tweede, als we deze geschiedenis van Rispa en de Gibeonieten leggen in de tijd van die dagen, dan vallen wel een paar dingen op. We zagen het vanmorgen dat de Gibeonieten afkomstig zijn van een Canaanitisch volk. Zij zijn dus grootgebracht, dat is hun traditie, dat is hun geschiedenis, dat is hun cultuur, met maar één gedachte, de recht van de sterkste. En zeker op het moment wanneer iemand van jouw stam of van jouw dorp werd omgebracht door een ander volk, dan was daar de verplichting om jezelf te wreken. Als het kon, ook voorgoed af te rekenen met dat andere volk. Je ziet dat trouwens ook bijvoorbeeld in de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Richteren. Wat voor praktijken er worden aangehouden onder de Canaanitische volken en hoe dan de Bijbelschrijver van Richter een vergelijking maakt. Ik laat vanwege de weerzinwekkendheid van die geschiedenis in die slothoofdstukken van het Bijbelboek Richter maar even liggen wat daar precies gebeurt. Als u tijd heeft vanavond en zin erin heeft, dan moet u dat maar lezen. Maar ook bijvoorbeeld in de dagen vlak voor de verwoesting van Jeruzalem is het de Bijbelschrijver van Kronieken die steeds een vergelijking maakt tussen de praktijk van koning Manasseh aan de ene kant, en dat ligt er niet om wat hij allemaal doet, kinderoffers brengen, occultisme, duivelen aanroepen enzovoort, en de praktijk van de Canaanitische volken die voor Israël in het land van de Bijbel hebben gewoond. Het verschil is eigenlijk weggevaagd, zo zegt de Bijbelschrijver. Ja, er is wel één verschil. De Canaanitische volken deden het omdat ze niet anders wisten. Maar Manasse deed het als kind van het verbond. Hij moest beter weten. Tegen de stem van de profeten in volhardde hij in het zondigen. En als je vanuit die invalshoek, dus vanuit de tijd van het Oude Testament, is deze geschiedenis rustig bekijkt, dan vallen wel een paar dingen op. Deze Gibeonieten krijgen de kans om zich te wreken. Als Saul op een dag bij hun op de stoep staat en uitlegt waarom die droogte is ontstaan, dat dat te maken heeft met alles wat er in hun voorgeslacht heeft plaatsgevonden, hoe koning Saul zijn voorganger zich heeft uitgeleefd onder de Gibeonieten, dan zou je verwachten, zo op het eerste gezicht, dat deze Gibeonieten terugvallen op hun eigen recht, omdat ze zo teleurgesteld zijn geraakt in de God van Israël, in het volk van God en in de geboden van God, dat hun oude achtergrond weer boven komt drijven. En als ze tegen David zeggen, nou David, op die kans hebben we gewacht, gun ons even de tijd en gun ons de ruimte en we moorden alles uit wat verbonden is aan het huis van Saul. Maar de Gibeonieten doen dat niet. Ze weigeren om zich te wreken in de zin van bloedwraak. Ze beroepen zich op de Bijbel. Kijk u maar even met me mee. Ik denk dat dat voor sommigen onder ons ook belangrijk is vanavond. Om ook te zien hoe daarin de Bijbel functioneert. Naar de slotverse van Numeri 35. Numeri 35. In dat hoofdstuk gaat het over de zogenaamde vrije steden. Steden die door de Heere worden aangewezen in het beloofde land Israël, waar de levieten wonen en waar de priesters wonen. En die een bijzondere functie hebben onder het volksleven. Verspreid over het hele land dienen die steden als een soort asielplaats. Waar iemand die per ongeluk een ander om het leven heeft gebracht, bijvoorbeeld tijdens het werken, worden dan voorbeelden genoemd. Denkt u maar aan dat voorbeeld van twee mannen die hout hakken. En op een onbewaakt moment schiet die bel van de steel en die treft dan het hoofd van die andere man, die zakt in elkaar en sterft ter plekke. Wij zouden zeggen, dat is nou iemand die per ongeluk een ander om het leven heeft gebracht. En de Heere doet dan twee dingen. Hij neemt het voorval ernstig. Er is iemand om het leven gebracht. De familie van de overledene krijgt dan het recht om zich te wreken. Maar de man die dat onschuldig heeft gedaan, die krijgt van God ook het recht om genade te ontvangen. Hij moet zo snel als dat hij kan vluchten naar een van die vrijsteden. En zodra hij binnen de poort is, heeft de familie niet meer het recht om wraak te nemen. En hij moet daar blijven wonen in die vrijstad, zolang als de hoge priester leeft. En met het overlijden van de hoge priester kan deze man weer terugkeren naar zijn eigen geboortegrond. En hopelijk zijn oude bestaan weer voortzetten. Maar aan het slot van dat hoofdstuk gaat de Heere ook in op situaties die de schijn van onschuld hebben, maar waar het dus eigenlijk niet zo is. En God zegt dan het volgende. Ik wil dat even met u lezen. Dat staat in vers 31 en verder, van Numeri 35. Daar zegt de Heere tegen Israël, gij zult geen verzoening nemen voor de ziel van de doodslager die schuldig is te sterven, want hij zal zekerlijk gedood worden. Ook zult gij geen verzoening nemen voor die gevlucht is naar zijn vrijstad, dat hij zou wederkeren om te wonen in het land tot de dood van de hoge priester. Die gaat het dus nog steeds om iemand die door schuld een ander om het leven heeft gebracht. Dan komt het vers 33, zo zult gij niet ontheiligen het land waarin gij zijt, want het bloed dat ontheiligt het land. En voor het land zal geen verzoening gedaan worden over het bloed dat daarin vergoot is, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Verontreinigt dan het land niet waarin gij gaat wonen, in welks midden ik wonen zal, want ik ben de Heere. Wonende in het midden van de kinderen Israëls. Kijk, en daar doet die Gibeonieten nu een beroep op. Als zij aan koning David vragen om 7 nakomelingen uit het huis van Saul. Omdat ze hun recht niet meer kunnen halen bij Saul, die zichzelf om het leven heeft gebracht. Maar God door die droogte laat merken dat er nog steeds schuld ligt op het land. Saul en zijn nageslacht, die achter hun vader en grootvader stonden, hebben het land ontheiligd. En nu komt God daarop terug. En als de Gibeonieten dat verzoek van koning David krijgen, slaan ze ook dus hun Bijbeltje open. Numeri 35. En ze zeggen tegen David, kijk, zo moeten we het doen. Dit is wat de Heere ons voorhoudt. Dat is toch een ontroerende trek, gemeente. Daarin zijn deze Gibeonieten een voorbeeld voor de rest van Israël op dat moment. Ondanks dat het volk van de Gibeonieten getraumatiseerd is, gemarginaliseerd, het bestaat bijna niet. Ondanks dat het volk van de Gibeonieten zich in de steek gelaten voelt door het volk Israël, niemand keek meer naar hun om, het is de Heere die daarop terugkomt, hebben ze al die tijd hun hoop op God gevestigd. En met de Heere kom je niet teleurgesteld uit. Hij komt daarop terug, vroeg of laat. Laat dat op deze zondag ook tot troost zijn voor hen die weten dat ze onrecht is aangedaan door een ander. Maar die niet bij machten zijn om hun recht te halen. Leg je zaak eens voor de hoogste rechter. En dan mag je ook bidden. Onrecht. We hebben het net ook gebeden met de woorden van Psalm 37 vers 5. Er wordt uitgezien naar het moment dat God opstaat als de grootste rechter om zich te wreken. Saul volvoert wat de Heere opdraagt bij de Gibeoniet en selecteert 7 mannen en gedenkt aan zijn verbond dat hij David met Jonathan heeft opgericht en spaart dus het huis van Jonathan en de kinderen van Jonathan. Denk aan Mefiboset, die kreupele man. Mefiboset heeft ook een neef die dezelfde naam draagt, al heeft hij dan wel een andere moeder. Hij heeft dezelfde vader, koning Saul. En hij en de andere zoon van de bijwijf van Saul, en met bijwijf bedoelt het Oude Testament niet een soort verborgen liefde, matres of zo, waar iemand wat scharrel mee heeft, terwijl zijn eigen vrouw dat niet weet en daar een kind bij heeft verwekt. Nee, met bijwijf in het Oude Testament bedoelt de Bijbel een andere vrouw in de rangorde van. Je eigen vrouw staat op 1 voor koning Saul dan. Een van de bijwijven op plaats 2, 3, 4 enzovoort. Het was dus officieel. En deze kinderen waren ook officieel. Kinderen van Saul. En ook Rispa stond bekend als een van de vrouwen van Saul. Ze heeft trouwens een bewogen leven achter de rug tot hiertoe. Denk alleen maar aan het feit dat je man is opgekomen op het slagveld met de Filistijnen. En dat hij niet omgebracht werd door het zwaard van de vijand, maar zichzelf om het leven heeft gebracht. Door zich te werpen in zijn eigen zwaard. Rispa bleef achter als weduwe. Met de schande van haar man. En natuurlijk ook met de wetenschap dat de vraag, waar is mijn man, beantwoord kan worden. Het was toch haar man die in de nacht voor zijn sterven op bezoek ging bij die waarzegger. Zich inliet met duivelse praktijken. Het was toch haar man die van Samuel had gehoord dat God hem had verworpen. En in de nasleep van het sterven van haar man ontstaat daar dan een chaos in Israël. Een van de zonen van Saul die probeert koning te worden, Abner. Met zijn eigen generaal, Abner is de generaal, de eigen generaal van de zoon van Saul, die staat ook na de troon en die gebruikt daarvoor ook zijn eigen tactiek. En een van de tactieken die deze generaal Abner voor ogen heeft, is om de vrouwen van Saul te maken tot zijn vrouwen. En of Rispa daar nu veel zin in heeft gehad, of dat ze dat niet zag zitten, naar haar mening wordt niet gevraagd. Ze wordt toegeëigend door Abner de generaal. Net weduwe geworden. En dan dit. Nou, in die chaos, en dat heeft haar natuurlijk ook geraakt, in die chaos leeft Rispa. En toen kwam naar die andere koning op de troon, koning David. En in het Midden-Oosten in die dagen, en trouwens vandaag de dag nog steeds, als er een nieuwe dictator ontstaat, het eerste wat hij dan doet is alle nakomelingen van zijn voorganger om het leven te brengen om te voorkomen dat iemand uit dat nageslacht later een revolutie ontketent en hem weer van die troon stoot. Rispa weet van dat recht, waar David geen gebruik van maakt. En dan op een dag komen de knechten van David op bezoek. En twee jongens, ze heeft niet meer voor zover wij weten. Twee jongens, twee kinderen, alle kinderen dus, worden meegenomen en opgehangen. En niet zomaar ergens opgehangen, mag ik even met u kijken naar de tekst. Er staat dat deze jongens worden opgehangen in het land van Gibea Sauls. Vers 6. Dus in het hart van het gebied waar Saul vandaan komt. Midden in zijn familie. Bij hun huizen. In hun directe nabijheid. Waar de neefjes en de nichtjes van deze jongens leven. De mensen die horen bij het geslacht van Saul. Voor de ogen van hun eigen familie worden deze jongens opgehangen. En dat niet alleen, zo lees ik in de tekst. Laten we nog even een keer rustig lezen wat daar staat, vers 6. Ze worden voor het aangezicht van de Heere opgehangen. Om het maar heel eenvoudig zo te zeggen, het is niet een soort volksgerichte linkspartij wat hier plaatsvindt. Nee, voor het oog van God. In opdracht van de Heere. Met goedkeuring van de Heere. Je ziet Rispa hoe haar twee kinderen worden opgehangen en daarnaast vijf neefjes. Dat betekent dat deze jongens overgeleverd zijn in het gericht. En wat betekent dat trouwens in het land van de Bijbel als je opgehangen wordt? Als je je Bijbeltje openslaat, het Bijbeltje van Rispa, het Bijbeltje van Saul en van David in deze dagen, dat zijn de wetten van Mozes, dan lees je in de wetten van Mozes dat God iemand voor een vloek houdt die aan het hout hangt. Een verschrikkelijk moment in het leven van Rispa met alles wat ze al heeft meegemaakt. Voor het oog van iedereen, je twee kinderen. Waarvan God zegt, ze zijn vervloekt. Wat de zonde al niet teweeg brengt, hè? Dit had voorkomen kunnen worden. Als vader Saul, of als opa Saul, zich niet had misdragen. Waren deze jongens in leven gebleven. Zonder één op één vanmiddag of vanavond vanuit deze geschiedenis alles te willen overzetten naar ons leven. Maar realiseer jij ook wat je overhoop haalt als je als vader, als moeder, als opa of als oma zondigt. Wat voor sporen dat kan trekken in je nageslacht. Niet alleen de schande, maar ook de geestelijke schade. En in sommige gevallen ook de psychische schade. Waardoor je kinderen en je kleinkinderen lijden aan wat jij hebt aangericht. Zondigen is dus niet goedkoop. Zomaar even een misstap. Uitglijder. Maar we gaan dan weer verder. Zonde verwoest. En dan krijgen we dat merkwaardige moment. David heeft die belofte ingelost aan de Gibeonieten. Een keer terug naar huis. Die zeven mannen blijven daar hangen. In de brandende zon. en in de kilte van de nacht. Maar op de eerste dag dat deze mannen daar hangen, komt moeder en tante Rispa. Laten we maar even lezen wat ze doet, gemeente. Wij gaan even rustig vers 10 nu lezen. Heeft de zak meegenomen, spant hij voor zich uit op een rotsteen van het begin van de oogst, totdat er water op hen, op die lijken, drukte van de hemel. Ze heeft een zak meegenomen. De taal waarin dit geschreven is, maakt duidelijk dat het om een harig kleed gaat. Een kleed wat je normaal gesproken alleen maar gebruikt als je in de rouw bent. Ze heeft haar rouwgewaad meegenomen. En ze spant die uit bij de lichamen die daar hangen aan een galg. Niet om deze lichamen te bedekken met het kleed dat ze heeft meegenomen. Nee, ze spant dat kleed uit als een tent om eronder te gaan zitten. En zo op het eerste gezicht lijkt het dat ze daar gekomen is met maar één bedoeling, om voor de lichamen van de overledenen te zorgen, om te voorkomen dat wanneer deze lichamen gaan ontbinden, de vogels zich te goed doen en de wilde dieren in de nacht, ze jaagt die weg. Maar de Bijbelschrijver maakt heel subtiel duidelijk dat het haar om iets heel anders gaat. Kijkt u maar even met me mee, vers 10. Daar staat, ze spant die tent uit en ze zit daar vanaf het begin van de oogst, dat is in april, mei ongeveer, tot het regenseizoen, tot het najaar. Dat is een aantal maanden. En ze wacht maar op één ding, namelijk dat er regen komt. En daarmee maakt deze Rispa iets duidelijk wat David laat liggen. David is naar huis gegaan met de gedachte dat het nu voorbij is. Er heeft straf plaatsgevonden. De schuld is vereffend. De vraag waarmee hij aanklopte bij de Gibeonieten is beantwoord. De vraag, hoe kan ik verzoening doen, zodat u weer het volk van Israël, het erfdeel van de Heere, zegent, vers 4. Die verzoening is dus aangebracht. Die 7 mannen hebben daarvoor het leven gegeven. De schuld is dus ingelost. David gaat terug naar huis. Maar wat David niet in de gaten heeft, daar heeft Rispa oog voor. Dat er wel verzoening kan worden aangebracht. Maar dat verzoening ook moet worden toegepast. Maak jij dat onderscheid ook trouwens? Het onderscheid tussen aanbrengen van verzoening en toepassen van verzoening. Mag ik 2 Bijbelse voorbeelden geven om dat te illustreren hier aan de hand van deze geschiedenis? Ik denk allereerst aan de gelijkenis van die Farizeeër en tollenaar. De Heer Jezus vertelt die gelijkenis. En hij vertelt die gelijkenis voor mensen die op zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn voor God. En hij kiest daarvoor bij uitstek de plaats waar dat zichtbaar wordt, dat is in de tempel, bij het altaar. Die Farizeeër en die tollenaar, die mogen allebei naderen voor Gods aangezicht, omdat het altaar toegang geeft tot God. En ze komen op het tempelplein, ze staan daar voor het aangezicht van de Heer, en die Farizeeër heeft heel veel om de Heere te danken. En daarin is hij voor menigeen een voorbeeld. Maar hij bidt vanuit de gedachte, het altaar rookt, het offer is gebracht, God is verzoend met mij en nu kom ik aan de Heere vertellen wat ik allemaal voor hem mag betekenen. Ik dank u. En dan komt een hele rij waarvoor hij God dankt. En dat is prachtig, als je de Heere mag danken. Maar hij zegt net iets te snel amen. En daar legt de zaligmaker nou de vinger bij. Door te wezen op die gestalte achteraan op dat tempelplein, die tollenaar, en die bidt dan, en ik vertaal het maar even letterlijk, zoals de Heere Jezus dat ook zegt. In onze vertaling staat, o God, wees mij zondaar genadig. Maar als je het letterlijk overzet, dan staat er, o God, verzoen u met deze zondaar. Verzoen u met mij. Kijk, die man legt zijn hand op het altaar waar verzoening wordt aangebracht door het lam dat wordt geslacht. maar hij is de vanzelfsprekendheid voorbij. Hij vouwt zijn handen en bidt om toepassing van het bloed in zijn hart. Ik denk aan het tweede voorbeeld. Op Golgotha, waar echt verzoening wordt aangebracht. En als de ogen van die ene moordenaar opengaan voor wat er eigenlijk aan de hand is op Golgotha, namelijk dat er één onrechtvaardig en onschuldig het gericht ingaat en hij ook oog krijgt voor wie dat is die in het midden van hem en zijn collega hangt, dan zegt hij niet tegen de Heere Jezus: hartelijk bedankt dat u hier hangt, u brengt die verzoening voor ons aan en nu weet ik zeker dat ik naar de hemel ga, alles is voldaan. Maar dan bidt deze man. Hij beleidt: wij dan toch hangen hier rechtvaardig. Wij zijn deze straf schuldig en waard. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk aan mij. Kijk, daar heb je nou die houding van Rispa. Onder dat rouwkleed, in de schaduw van dat plaats van gericht, knielt een vrouw die bidt of God genade wil bewijzen, nu de schuld is verzoend. Mag ik zo eens op de man al vragen, ben je ook zo'n rispa? Ben jij ook de vanzelfsprekendheid voorbij? Kniel jij ook voor de Heer? Is voor jouw genade een wonder geworden? En kijk eens waar ze bidt. Niet thuis. Dat mag. Maar ze kiest heel bewust voor deze plaats. Let u er trouwens op, gemeente, dat de Bijbelschrijver niets van de woorden van Rispa vermeldt. En daarmee geeft de Bijbelschrijver vanmorgen, vanavond aan dat wij nog niet eens hoeven te letten op dat wat wel of niet gezegd gaat worden. Maar de taal van de symboliek, de taal van de handelingen van Rispa, moeten spellen en lezen. Dat deze Rispa, zonder dat we iets weten van wat ze zegt, ik ga er ook vanuit dat ze helemaal niks heeft gezegd, met haar houding, met haar handelingen en met de plaats waar ze buigt voor God, genoeg uitspreekt naar de Heere en naar de mensen toe. Ze is stil. Dan kom je een enkele keer ook vaker tegen in de Bijbel. Iemand die zich schuldig weet voor God en stil is. Ik denk niet alleen aan moeder Rispa zoals we haar hier ontmoeten. Ik denk ook even aan een vader, vader Aaron. Die twee jongens hadden die tegen het bevel van de Heere innaderden tot het altaar en daarmee dus de grens van Gods heiligheid overschreden. En God grijpt dan direct in, die jongens vallen dood bij het altaar neer. Dan staat er op zo'n hele eenvoudige, ontroerende aanwijze: doch Aaron zweeg stil. Hij is niet stom geslagen, verbijsterd, mur, maar hij keurt zwijgend Gods handelen goed. Zie je dat hier is, pa? De plaats van gericht. Geen gebalde vuist naar de hemel. Bent u nou God? Ze gaat geen verhaal halen bij David. Hoe haal je het in je hoofd om mijn kinderen mee te nemen en hier op te hangen? Ze vervloekt de Gibeonieten niet. Nee, ze is stil en buigt. Dat had David moeten doen. De plaats van het gericht. Bidden om regen. Als zichtbaar teken van Gods gunst en van Gods genade. Als bewijs dat de Heer zijn volk weer bezoekt. Dit keer niet gevende brood, maar gevende regen. Als het teken dat Gods gramschap niet alleen geblust is, maar het offer dat wordt gebracht. Maar dat God op grond van het offer ook zijn genade wil bewijzen. En wat genade vermag, gemeente, dat zien wij hier in deze houding van deze vrouw. Wie had dat nou gedacht? De weduwe van Saul, afkomstig uit dat geslacht, waar zoveel is misgegaan, die God bijvalt in zijn recht. En hem erkent in zijn heiligheid. Er ligt wel een hele mooie lijn naar u en naar mijn leven. Als de Heer nou in staat is om de vrouw van Saul op de knieën te krijgen, zou God dat dan ook niet bij u en mij kunnen doen? Hoeveel verkeerde voorbeelden heeft deze vrouw in haar omgeving niet gezien? Denk alleen maar even aan de gang van haar man. En alles heeft ze toch tegen zich. Ze is afkomstig uit het huis van Saul, waarvan de profeet had gezegd dat niemand uit dat huis meer op de troon van Israël zal zitten. Omdat Saul God had verworpen, heeft de Heere hem verworpen. En dan opeens ligt daar die gestalte van Rispa op uit dat geslacht. Als het teken van Gods onbegrijpelijke liefde en genade. En hij laat deze vrouw knielen als een voorbidster voor Israël. Op de plaats waar de koning door zijn knieën moest gaan, maar die zit al lang thuis kranten lezen. Buigt Rispa voor God en valt hem bij in zijn recht. Nou, Gods wegen zijn wonderlijk in deze geschiedenis. De Heere gebruikte, zo zagen we vanmorgen, de Gibeonieten als een spiegel voor het huis van Israël, voor het huis van David. En vanavond stuiten we hier op deze gestalte van Rispa, die buigt voor de Heere en als een spiegel door God wordt gebruikt om David weer terug te brengen op de plaats waar hij naartoe moet, namelijk naar die plaats van gericht. En wat een volharding zien we trouwens in het leven van deze vrouw. Ze ligt daar toch wel een aantal maanden onder die tent. Nog maar één gebed. Wend af uw toorn. En bewijs uw genade. Zal deze vrouw veel mensen in haar omgeving hebben gehad die haar hebben bewonderd? Ik vind het knap van je dat je dat doet. Is er een grote toeloop van mensen die rondom deze tent groeperen om te zien hoe Rispa het volhardt, blijft aanhouden aan Gods genade troon? Ik lees er helemaal niet van. Dat tekent de eenzaamheid van deze vrouw. Ze verkeert alleen voor Gods aangezicht. En volhard in het gebed. En kijk eens wat ze heeft in te brengen tegenover de Heer. Waar kan ze nou op terugvallen als het gaat om het gebed om genade, om het gebed om zegen? Nou, niets vanuit haar achtergrond. Niets vanuit haar leven. Weet u waar deze vrouw op pleit voor Gods aangezicht? De plaats waar ze buigt, is de plek van gericht. Ze wijst God op die offers. Die zeven mannen, die zeven lichamen. En houdt de Heere voor, of hij wil gedenken aan zijn verbond. Gemeente, ik houd even de pas in. Laten we vanavond allereerst tegen elkaar zeggen. Wat een aangrijpende geschiedenis. Met alles wat we van Rispa wel of niet weten. We weten wel dat ze een moeder is. En ze heeft dus ook een moederhart. Ze is beroofd van haar man en van haar kinderen. Draagt ze allemaal mee. En toch heeft ze Gods eer op het oog. Dat heb je niet van jezelf. Dat is iets wat God geeft. Laten we daarom ook heel voorzichtig zijn als het gaat om onze weduwe en weduwnaar. Wat een kruis heeft u te dragen. En wat voor verdriet wordt uw leven omringd. En wat is dan genade als je aan het einde van elke dag mag beleiden. U heeft het weer waar gemaakt. De Heere houdt de weduwe staande. Maar hier laat God deze weduwe knielen. En buigen voor hem. Wordt hoog tijd, gemeente, om ook de stap te zetten naar het derde punt. God van Rispa. We liepen daar eigenlijk al in deze laatste zinnen tegenaan. En ik wil dit laatste punt ook gebruiken als een soort afronding van deze zondag, als we terug gaan kijken op de geschiedenis. In de eerste plaats wil ik samen met u op zoek gaan naar een aantal lijnen in deze geschiedenis van Rispa die op het Nieuwe Testament gaan uitlopen. En misschien is iemand al maar voor in zijn gedachten door te zeggen, nou dominee, dat ligt eigenlijk wel voor de hand, hier heb je een heuvel. 7 lichamen, offer wordt gebracht, schuld wordt ingelost, verzoening is aangebracht. Hoef je nog maar 1 stap te zetten, dan sta je toch op Golgotha. Nu dan wil ik vanavond toch even op uw en mijn rem trappen en ik denk dat we dan iets te snel gaan. En dat we dan ook voorbij zien aan wat hier eigenlijk gebeurt. Laten we eerst eens even kijken naar David. Die in deze geschiedenis op bepaalde momenten een type is van de meerdere David van de Heere Jezus Christus. Ook op die momenten dat koning David steken laat vallen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van vanavond. We zeiden het dan al een paar keer tegen elkaar. Deze Rispa ligt geknield op de plaats waar de koning moest knielen. Maar de koning is naar huis gegaan vanuit de gedachte, de schuld is ingelost, het offer is gebracht. Nu is er weer vrij baan, nu kan de Heere weer in het midden van zijn volk wonen. Maar deze Rispa heeft ook voor het Bijbelse onderscheid verzoening aanbrengen en verzoening toepas. En met dat zij dus knielt op die plaats van gericht om dat van God af te gaan smeken, legt ze de vinger op de zere plek in het leven van David. David, heb jij wel in de gaten wat er aan de hand is? Dat het geen optelsommetje is. 1 plus 1 is 2, er is schuld, er is een offer en nu hebben we dus de goede uitkomst. Maar dat genade altijd zich voltrekt in de sfeer van het wonder. We zien dus hoe in het tekort van David de volkomenheid van die meerdere David zichtbaar wordt. Dat wat David laat liggen, namelijk de toepassing van genade voor zijn volk door te bidden voor het aangezicht van de Heer en als een voorbede voor God te verschijnen om hem om genade te smeken. Tegenover dat tekort van David in het Oude Testament de volkomenheid van die meerdere David in het Nieuwe Testament staat. Daar had de zaligmaker en heeft de zaligmaker nu juist wel oog voor. Ik denk alleen maar aan die ene belofte die de Heer Jezus Christus geeft, vlak voor zijn lijden en sterven, met het oog op de dagen na zijn hemelvaart, als hij de komst van de troosten voorzegt. En zijn werk als volgt omschrijft, hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Het volbracht van Golgotha roept om de toe-eigening zondaar. En met het oog daarop heeft de meerdere David de Heere Jezus Christus ook de komst en de gave van de Heilige Geest gegeven. Waarmee de meerdere David duidelijk maakt dat hij het verzoenende werk dat door hem op Golgotha is aangebracht in zijn eigen hand houdt en er ook voor zorgen zal dat zijn zoen- en kruisverdiensten door zijn geest, de Heilige Geest, toegepast zal worden in het leven van zondaren die buigen voor God zoals Rispa dat doet. En de Heere smeken om zijn genade, om de toe-eigening van het bloed van de Heere Jezus Christus. Het tekort van David in het Oude Testament roept om de volkomenheid van die meerdere David in het Nieuwe Testament. Maar we zien ook in deze geschiedenis dat David net als u een mens is die ook tegen zijn grenzen en zijn beperkingen aanloopt. En daarin zien we de tweede lijn zichtbaar worden die uitloopt op het Nieuwe Testament. David staat voor dilemma's. Aan de ene kant wordt hij geroepen om het verbond dat de Heere door middel van Jozua heeft opgericht met de Gibeonieten te handhaven. Hij moet recht verschaffen. God geeft hem die opdracht. Aan de andere kant wordt hij eraan gehouden aan het verbond dat hij zelf met Jonathan heeft opgericht. En hij moet dus ook het huis van Jonathan sparen. Vandaar die keuze ook uit die andere kinderen en kleinkinderen van koning Saul. En hij moet als koning opkomen voor het verbond dat de Heere met Israël heeft gesloten. En dat betekent in deze geschiedenis dat koning David als een berooide moet aankloppen bij het adres van de Gibeonieten met de vraag op de lippen, wat moet ik voor u doen, zodat u het erfdeel van de Heere weer gaat zegenen. David moet keuzes maken. En wat is het dan heerlijk ook om op te merken dat de Heere de gelegenheid en de ruimte biedt om keuzes te maken die recht doen aan schuld. En tegelijkertijd ook recht doen aan Gods eer. Maar dat betekent in deze situatie dat de Heere opkomt voor het recht van de Gibeonieten. Zijn recht handhaaft in het huis van Saul. En zijn recht en zijn trouw wil bevestigen in het volk van Israël. Maar mag ik aan het einde van deze tweede preek zo eens een vraag stellen aan u en aan mezelf. Met wie identificeer jij je nu in deze geschiedenis? Op wie lijk jij? Op de Gibeonieten? Zodat je op kan komen voor je recht. Dat mag, zo zagen we vanmorgen. Maar als het nou gaat om jouw verhouding naar God toe, doe jij dan niet met mij de bange ontdekking dat wij misschien wel erg veel kunnen lijken op het huis van Saul? Dat het woord schuld, waarmee God tegen David zegt, dat is nou de oorzaak van die droogte, schuld, ook van toepassing is op u en mijn leven. En als dat nou het geval is, en we door onze schuld er buiten staan. En misschien vanavond al luisterend begonnen mee te buigen met Rispa op de plaats van gericht en oordeel. En God gelijk gingen geven. Is er dan voor u en voor mij nog wel hoop? Roep dan deze geschiedenis niet om de David die geen keuzes maakt tussen de een of de ander, maar die de schuldige vrijspreekt door de schuld op zich te nemen en op de plaats van het gericht onder wil gaan in het oordeel van God. Ziet u hoe deze geschiedenis roept om de volkomenheid van Jezus Christus de zaligmaker, die in zijn leven en in zijn handel, in zijn wandel, alles in één persoon verenigt. Die in staat is om recht te doen aan Gods recht. die de prijs van schuld volkomen heeft betaald. Niet op grond van zijn onschuld en zijn gehoorzaamheid ook het recht van zijn vader heeft ontvangen om de goddeloze vrij te spreken om niet. En de schuldige niet meer voor schuldig te houden in het gericht. De begrenzing van David in het Oude Testament roept om de volkomenheid van de meerdere David in het Nieuwe Testament. En dan krijgt dat woord verzoening waar we vanmorgen en vanavond tegen aanliepen, waarmee David aanklopt bij de Gibeonieten. Wat moet ik nou doen om verzoening aan te brengen tussen u en tussen ons, zodat u ons weer zegent? Dan krijgt dat woord verzoening in het licht van het Nieuwe Testament eigenlijk nog meer glans, nog meer rijkdom en nog meer diepte. Dan ontmoeten we in het Nieuwe Testament geen verlegen David die door God erop uit wordt gestuurd om met lege handen aan te kloppen bij de Gibeonieten. Maar dan ontmoeten we in het Nieuwe Testament de meerdere David die met die woorden op de lippen zichzelf aanbood aan zijn vader. Zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Die toen die vraag klonk in de stille raad des vredes, wie is het die voor mij verzoening zal aanbrengen, tussentrad, zichzelf aanbood als middelaar tussen God en de mens. En met die intentie en met dat verlangen en met die liefde zich heen liet zenden door zijn vader om op de plaats van het gericht te zwijgen. Als een lam dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders en zo zich liet verbrijzelen onder het recht van zijn vader. De laatste lijn vanuit dit gedeelte naar het Nieuwe Testament. Ik zie in de gestalte van Rispa ook iets terug van het werk van de Heilige Geest in het leven van mens. En dat overstijgt de verschillen tussen Oud en Nieuwe Testament. Zoals de Heilige Geest mensen bekeert in de tijd van het Oude Testament, zo bekeert de Heilige Geest mensen in de tijd van het Nieuwe Testament en zo bekeert de Heilige Geest mensen aan het begin van de 21ste eeuw, zo bekeert de Heilige Geest ook nog steeds mensen in Sliedrecht-Bethel. Dan zie je altijd terugkomen, vroeg of laat, in het leven van iemand die de Heer heeft mogen leren kennen, dat er een liefde komt voor recht en genade. Dat iemand eerlijk wordt gemaakt voor God. En dan heb je niet meer zoveel babbeltjes. Kom je niet meer weg met je grote verhalen. Maar val je stil. Geef je God gelijk. Mag ik dat zomaar aan het einde van deze zondag eens aan u vragen. U die u vooruit geeft dat u de Heere mag kennen. Dan ken je toch ook die momenten dat je stilvalt, of niet? Dat je buigt. Omdat de kleed van rouw en van verdriet op de plaats van oordeel en gericht. En dat alleen God overblijft. En niet de bange vraag, maar de kinderlijke vraag. Bewijs ook aan mij uw genade. Deze geschiedenis is één prediking van de eer van God. De Heere gebruikt om zijn eer in deze geschiedenis juist de mensen waar wij aan voorbij hebben gekeken. Wist u van Rispa? Had u oog voor de nood van de Gibeonieten? Nee, ik denk dat we David heel goed kunnen begrijpen. En als hij door God erop uit wordt gestuurd, omdat de Heere zelf eerst in het leven van David bekend moest maken. Nou, dit is nou de oorzaak van die droogte, de schuld die daar nog ligt in het huis van Gibeon. Maar God weet het. En hij houdt er rekening mee. En hij komt ervoor op. En in deze geschiedenis laat de Heere zien dat hij zijn eer verheerlijkt in het bewijzen van genade aan mensen die wij niet hebben gezien. Kijk, daar ligt nu voor u en voor mij ook vanavond de hoop en de troost. Dat wat anderen misschien niet eens weten en waar de mensen aan voorbij kijken, dat ziet God dus wel. Hij ziet hoe u buigt. Hij ziet hoe u bidt. Hij ziet uw lege handen. En hij hoort uw woordeloze gebeden om genade en om liefde, om vergeving en om vrijspraak. En God hoort en verhoort. Hoort u dat vanavond ook in deze geschiedenis, hoe de Heere nou de goddeloze vrijspreekt om niet? En mag ik u vanavond dan ook aanmoedigen om deze geschiedenis mee naar huis te nemen en u te laten vertroosten door het evangeliewoord vanuit deze geschiedenis en terug te keren tot de Heere? Want dat is wat Rispa hoort. Als David gehoord heeft wat er gebeurd is, het is het laatste vanavond, dan stuurt hij die knechten er naartoe. Laten we het maar even lezen. Hij haalt die beenderen van wat er nog over is van die lichamen die opgehangen zijn, van dat touw en van die galg af. En breng ze samen, vers 13, met de beenderen van Saul en met de beenderen van Jonathan zijn zoon. En verzamelt die, vers 13 en 14. En begraaf ze in het land van Benjamin te Sela, in het graf van zijn vader Kis. Hij geeft hun dus een eervolle begrafenis. David komt daarachter dat hij niet alleen een schuld heeft openstaan bij het land en het volk van de Gibeonieten, maar dat er ook nog een schuld is in te lossen bij het huis van Saul. Ondanks dat God deze koning verworpen had en ondanks de sporen die dat getrokken had in het leven en in het nageslacht van koning Saul, is het de Heere die op enig moment ook dit nageslacht van Saul weer in ere herstelt, door hun een plaats te geven waar hun lichamen mogen rusten tot op de jongste dag. En tussen die benen, mag ik het vanavond eens even heel concreet gaan maken, ligt dus ook het lichaam van Jonathan. Hij kwam om samen met zijn vader op die verschrikkelijke dag. Zijn lichaam werd onteerd door de Filistijnen. En heeft jarenlang niet gelegen op de plaats van de grond van zijn voorgeslacht. Maar in de weg van Gods voorzienig handelen wordt Jonathan begraven te midden van die andere lichamen. En God weet waar die plaats is op dit moment in het beloofde land, maar daar ligt zijn lichaam te wachten op de jongste dag. Opdat ook voor Jonathan, kind van Saul, gerechtigheid zal blijken. En hij zo meteen op de jongste dag, in de dag van gericht en van oordeel, door de meerdere David in zijn volle heerlijkheid en glorie wordt hersteld. En hij zal horen: kom in, gij gezegende van de Vader. Dan aangrijp het de gemeente. Jonathan naar binnen. En vader Saul buiten. Ja, dan worden u en ik voorzichtig vanavond. Als je denkt aan de mensen om je heen, je man of je vrouw, als je getrouwd mag zijn. Je kinderen of je kleinkinderen. Ik moet denken op dit moment aan een moeder in een van mijn vorige gemeenten. We zaten met elkaar te praten in de huiskamer over de zorg in het gezin. En opeens draaide ze zich om en toen zei ze: kijk, daar staan ze allemaal. Prachtige familiefoto. En toen stokte haar stem en ze zei: dominee, ik moet er niet aan denken dat er straks eentje buiten blijft staan. Dat is wel de werkelijkheid hier bij Saul en Jonathan. Kind naar binnen, vader buiten. Maar zullen we daarom vanavond ook bidden voor ons nageslacht? Of God wil werken in de lijn van de geslacht, dan mogen we toch ook terugvallen op de God van de Gibeonieten, die zijn verbond handhaaft, terwijl Saul op alles had gezet om dat verbond te verwoesten. Maar het was Gods eer te na. En toen niemand daar meer oog voor had, kwam de Heere op voor zijn eigen eer en bracht het het volk van de Gibeonieten weer onder de aandacht van David. Om dit volk in ere te herstellen. Zullen wij dat ook doen, gemeente? Onze kinderen, onze jonge mensen van onze gemeente. Of ze nu vanavond zijn of dat ze er niet zijn. Of dat ze trouw meeleven of dat we hen al een tijd missen. Neerleggen voor God. En bidden of hij recht wil doen aan wie hij zegt te zijn. Amen.